BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Terwijl de criminaliteit in Nederland daalt, straffen rechters gemiddeld zwaarder. Hoe werkt dat eigenlijk? Hoe moeten we straffen om het ook echt veiliger te maken en beter voor iedereen? Dat onderzoeken we deze week met 5 kopstukken uit het veld in BNR's Big Five van misdaad en straf. Met vandaag bij me strafpleiter Natasja Harleken. Samen met haar man Jacques Takema runt ze haar eigen advocatenkantoor. En nou ja, ze schuift ook regelmatig aan de talkshows en shownieuws ook. Bij Talpa of SBS, hoe moet je tegenwoordig zeggen?
Ik heb geen idee hoe je het moet zeggen.
Jij werkt daar, ik ook niet.
Nee, ik werk er niet. Ik ben gewoon strafrechtdeskundige bij Shownieuws. En daar schuif ik aan. Dat vind ik hartstikke leuk.
Nou, en je bent vandaag hier, daar ben ik heel blij mee. Ja. We beginnen dit programma altijd met 3 stellingen waar je met ja of nee mag antwoorden. De eerste, dat de criminaliteit in Nederland daalt, komt doordat rechters strenger straffen. Ja of nee?
Nee.
Nee. Mensen met een migratieachtergrond worden sneller crimineel.
Pas.
Oké, nou, we komen er toch op terug. En de derde, criminaliteit is geen keuze, maar overkomt je.
Nee joh, soms is het echt wel een keuze hoor.
Oké, nou, ik zei het al, we komen op alles terug. Ja. Was in eerste instantie benieuwd of jij het moment kan herinneren waarop je besloot, ik word strafrechtadvocaat.
Ja, weet ik heel goed. Ik was 11. Ik had een of andere serie bij mijn vader gekeken. Daar keken we vaker samen naar. En dan lag ik zo half voor die tv en al die ontwikkelingen van deze strafrechtadvocaat te bekijken. En wat hij altijd deed, is dat hij altijd naar de plaats delict ging.
Welke advocatenserie was het? Weet je nog?
Hoe heet hij nou met dat grijzige pak?
Barry Mason of zo?
Nee,
ik kom
er zo weer op. Ja. In ieder geval, hij ging altijd naar het plaats delict. En dan ging hij altijd uitzoeken waar hij dan allemaal terecht kon komen als verdachte. Hoe alles was verlopen. En dacht van jeetje. En toen zei ik tegen mijn vader van ja, maar wacht even. Als hij dat nou niet doet, komt de rechter er dan achter hoe het echt allemaal in elkaar stak? En toen zei hij van ja, nee, eigenlijk niet. Denk ik, want dit is hoe hij zijn werk uitvoert. En toen viel bij mij het kwartje, ja, hij is dus de enige die met die cliënt is, die met de verdachte is. Hij is de enige die hem echt bijstaat en, nou ja.
En dat sprak je aan?
En dat sprak me aan.
Want?
Nou ja, opkomen voor het individu. Echt iemand die volledig uitgekotst wordt, die sta ik heel graag bij.
En dat dacht je als 11-jarige al?
Ja. Ja, er moet 1 iemand zijn die het moet doen. Dat is voor mij de ultieme vorm van deelnemen aan een rechtsstaat.
Ja, maar het is bijzonder dat je als 11-jarige dat inzicht krijgt bij het kijken naar een serie.
Ja, maar het heeft denk ik ook wel te maken met mijn opvoeding. Mijn ouders waren gelovig en daar hoorde dan bij, wat gij niet wil dat u geschiet doet, dat ook een ander niet. En toen daar dacht ik wel over na toen ik klein was.
Ja. En toen was je 11, toen had je dus allerlei, nou toch ook wel kinderlijke romantische ideeën bij. Ja. Nu zijn we een aantal decennia verder. Klopt het een beetje met het beeld dat je had?
Nou, eigenlijk wel. Dat wat hetzelfde is dat ik me realiseer dat je opeens verdachte kan zijn. En dat je dus ook niet weet hoe je reageert als dat zo is. En dat je er tegenaan loopt. Dat je denkt dat als mensen je vriend zijn, dat ze dat opeens niet meer zijn. Familieleden die je bijstaan, je gehele leven, die zijn dan zo geëmotioneerd dat ze je opeens niet meer kunnen bijstaan. En wie is er dan voor jou? Mm-hmm. Ja, dat kom ik tegen jarenlang.
Dat je opeens verdachte kunt zijn,
ja.
Zeg je.
Ja. Ja, door emoties die oplopen, door frustraties die oplopen, door een reactie bij een balie in het verkeer wat je niet verwacht had, een reactie jegens je partner die je niet verwacht had. Dat soort zaken.
Ja. En dan plotseling sta je in één keer aan de andere kant, waar je verwacht had dat je daar nooit zou uitkomen.
Ja, en dat je dan ook cliënten meemaakt, gewoon zoals jij en ik. En dat je denkt van jeetje, dat ik dit heb gedaan, dat ik dat mes heb gepakt. Ik had dat nooit, nooit, nooit van mezelf gedacht.
Nee. En toch ben je dus degene die ze dan bijstaat, dat individu. Want niemand anders staat naast ze.
Ja.
Hoe vaak staat je eigenlijk op onbegrip? Hoe kun je dit werk doen?
Heb je even? Altijd?
Ja?
Altijd. Ja. Altijd. Ik ben altijd, we zijn bij PNR, dus ik mag dat zeggen. Zeker. Ik ben altijd natuurlijk de bitch die eikel bijstaat of die trut bijstaat. Ja, dat is hoe het is. Dus je bent een verlengde van de strafzaak sowieso. Je bent een verlengde van de persoon. En men gaat er ook van uit dat jij alles goed praat en goed kletst wat er niet goed gegaan is. Wat natuurlijk helemaal niet aan de orde is. Maar dat is hoe mensen, in ieder geval mij dan zien in de rol als strafpleiter.
Ga je er nog in een gesprek of in discussie? Probeer je nog uit te leggen?
Ja, soms wel, maar soms heb ik er ook helemaal mee gehad. Dan denk ik, joh, laat hangen. Geen zin meer in. Ja, weet je, Art, het is op een gegeven moment ook wel dat je het moet willen snappen. Je moet het ook wel willen aanhoren. Dus op een gegeven moment, als ik voor de 600ste keer hoor, ik geef een voorbeeld. Dat Roethoff zo'n vervelende man is, omdat hij Jos bijstaat.
Ja, dus jouw collega Roethoff, advocaat, ja, die Jos B., ja, de verdachte, bijstaat.
Ja, en wat ik dan van Roethoff vind, dan denk ik, ja, dan heb je het gewoon niet begrepen. Ik ga niet eens in op deze vraag. Roethoff is een uitermate kundige, aardige man. Maar waarom stel je die vraag eigenlijk?
Nou ja, omdat Jos B. iets verschrikkelijks heeft gedaan. Tenminste, hij is veroordeeld inmiddels, toch?
Nee.
Nog niet. Nou,
en dat is nou juist het punt.
Kijk, nu ga ik al de mist in. Ja, nu word ik dus door het strafrechtadvocaat terecht geweest.
En los van daarvan zegt het ook helemaal niks over de advocaat.
Nee, maar hij heeft iets verschrikkelijks gedaan. En dus denken wij, de gewone burger, hoe kun je zo'n man bijstaan? Zo'n beest.
Dan moet je dus een enorm groot hart hebben en een enorm intellect om zo iemand bij te kunnen staan. Ja, dat is wat er aan de hand is.
Want een van jouw bekendste cliënten heet het dan, niet klanten, is Bekir E. Schoot zijn 16-jarige ex Humera dood, vlakbij haar school. Dat is dan zo'n zaak waarbij je kijkt heel bestraffend. Is hij dan nog verdachte van?
Hij is niet meer mijn cliënt.
Hij was een cliënt van je.
Hij was mijn cliënt, maar ik spreek dus ook niet meer over zijn zaak.
Nee, maar niet inhoudelijk over zijn zaak. Maar dat is dan, kan ik me voorstellen, net als bij Jos B., zo'n zaak waar je veel op aangesproken wordt.
Ja, dat is één voorbeeld. Net zoals er meer zaken zijn, hè, in het verleden.
Blik van jou trouwens. Ja. Bang van je. Zo, ja, het is goed dat het radio is dit, zeg. Hij is koud, werd het opeens daar in die ogen.
Hoezo?
Nou ja, ik had het over Bekir E. Ik dacht, ik ga zelf de cel in.
Nee, weet je wat het is? En dat heeft misschien met zo'n blik te maken dat je... Wij zitten hier in een live-uitzending. Vaak als ik in een uitzending zit, is het ook live. Mm-hmm. Ik prefereer ook live, want dan kan niemand iets knippen of doen. Maar dat betekent wel dat je heel goed op moet letten bij wat je allemaal zegt en wat je allemaal niet zegt. Mm-hmm. Want in een strafzaak, zeker als een strafzaak nog loopt, en ook zeker als ik iemand niet meer bijsta, of als kantoor iemand niet meer bijstaat, dan gaat het vooral om het belang van die cliënt. Het gaat niet meer om mij. Dus je wil alles voorkomen om in het vaarwater van het belang van de cliënt te lopen. Daar hoort concentratie bij. En die blik van concentratie, dat is vaak een blik wat je nu bij mij terugziet. Maar kijk maar eens vaker als je naar strafpleiters kijkt.
Het is topsport.
Zodra het gaat om een cliënt of een inhoudelijke vraag over een zaak die loopt en heel gevoelig ligt, dan worden de blikken serieus.
Ja. Ja. Want om de belangen van jouw cliënten zo goed mogelijk te behartigen, las ik dat jij je altijd probeert te verplaatsen in een verdachte of in jouw cliënt. Hoe doe je dat eigenlijk?
Ten eerste zorg ik ervoor dat het contact met mijn cliënt, het zakelijk contact, heel erg goed is. En wat bedoel ik daar dan mee? Niet dat...
Je hebt het zelfs over zakelijk intiem contact.
Ja, ja. En dat is heel grappig, want mijn cliënten noemen mij bijvoorbeeld niet bij mijn voornaam. Zij wisten niet eens wat mijn voornaam was, totdat in de media mijn voornaam bekend is, want in de media werkt wel iedereen met voornaam. Mm-hmm. Cliënten noemen mij gewoon meestal Harlequin of Harlequin. En ik noem hen bij de achternaam, ook niet bij de voornaam. Dat is hoe het in het strafrecht werkt. Vervolgens zorg ik er wel voor dat ik veel bij iemand langs ga of veel met iemand spreek, om gewoon een beeld te krijgen van wat voor persoon ben je nou eigenlijk en hoe kijk je nou tegen deze strafzaak aan, en met name in je eigen vermeende rol. En ik benader iemand volledig open. Dus ik heb geen oordeel. Dat is mijn taak ook niet als strafpleiter. En als jij gewoon echt bent als strafrechtadvocaat, en een cliënt merkt dat meteen, dan stelt hij zich ook voor je open, of zij overigens. En dan kunnen daar heel goede gesprekken ontstaan. Dus de beste gesprekken heb ik met mijn cliënten achter gesloten deuren.
Maar dan wel met achternaam. En dat is dan om die afstand weer te bewaren.
Uiteraard, want ik ben ook altijd degene die het slechte nieuws als eerste brengt. Ik geef een voorbeeld. Stel, een cliënt zegt tegen mij, ja, ik wil de hele straat als getuige opgeven bij de rechter. Ik zeg, nou ja, daar gaan we dus niet aan beginnen, want die rechter ziet ons aankomen. Dat alles wordt afgewezen. Maar de rechter zal ook denken, kunnen je niet toespitsen op misschien 3 getuigen die van belang zijn in plaats van op de hele straat. Mm-hmm. Dat is hoe het werkt. Een cliënt die kan dan de idee krijgen, hey, maar Harlequin wil het niet. Nee, Harlequin wil het wel, maar die wil aan jou het uitleggen hoe het werkt in het strafrecht en wat het meest belangrijk voor jou is in jouw zaak. Dus ik ben heel vaak ook degene die streng moet zijn, die moet vertellen wat er allemaal niet kan, of hoe het puntiger, hoe het specifieker kan. Is niet altijd leuk om te horen.
Nee. Maar je probeert je dus in te leven in die verdachte. Uit alles wat ik dan lees van jou is dat jij staat aan. 24 uur per dag, 7 dagen per week sta je klaar voor je cliënt. Die was hier vlak voordat je binnenloopt, ben je ook nog aan het appen. Ja. Dadelijk na de uitzending waarschijnlijk meteen weer. Sterker nog, je hebt je zelfs een keer laten opsluiten.
Ja.
In een penitentiair, een gevangenis. Wat heb je ervan geleerd?
Nou, dat macht en het hebben van een sleutel heel veel met mensen doet. In beide opzichten overigens. Ik weet dat toen ik in die cel zat, hoorde ik mensen langslopen. En dan had ik op de deur geklopt. Maar diegene die deed gewoon geen enkele moeite om richting het luikje te komen. Dus in zo'n deur zit een luikje. Mm-hmm. Een bewaarder kan die openmaken. En dan ziet hij mijn gezicht en dan kan ik wat zeggen. Maar als dat luikje niet eens open gaat, kan ik ook niks zeggen. Ik wilde bijvoorbeeld gewoon, een paracetamol of iets. Maar niemand kwam bij. Niemand had aandacht voor mij. Maar je hoort iedereen wel langslopen. Je hoort ze ook grappen maken met elkaar. Nou, dat vond ik toch razend irritant. Het negeren van jou. De sleutel hebben, maar ook de macht hebben om de deur open te doen, maar überhaupt om de communicatie met jou aan te gaan. Dus dat gaat, zo'n ervaring, dat gaat boven het hebben van een magnetron of een tv of wat dan ook. Gewoon dat jij. Dat iemand bepaalt of die überhaupt met jou communiceert. Dat vond ik wel heel heftig. Dat heb ik onthouden. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld een vrijspraak bepleit, mm-hmm. Ik vind ook dat de cliënt meteen onmiddellijke ingang eruit moet. Uit de gevangenis. Voer ik ook meteen dat verweer. En dan zegt de officier, ja, maar dat kunnen we ook wel eventjes over het weekend trekken. Dan kan de rechter nog even over nadenken. Nee, helemaal niet. Want ik weet hoe het is om nog een weekend in zo'n cel te zitten. En dan weet ik natuurlijk dat dat gewoon een momentopname was. Dat was, mm-hmm. Dat was gewoon een dagdeel. Laat staan dat je er jaren zit.
Ja, of maanden.
Of maanden.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken in de Big Five uit de wereld van misdaad en straf. Eerder sprak ik met Johan Bak, directeur van de reclassering, en met voormalig gevangenisdirecteur Frans Douw. Die gesprekken zijn terug te luisteren in onze app en op de site van BNR, bnr.nl. En vandaag de gast strafrechtadvocaat Natasja Harleken. Ja, ik vroeg me af, met jouw ervaring, kun je iets zeggen over de vraag hoe bepalend je achtergrond is voor de vraag of je in de criminaliteit terechtkomt? Daar had die stelling waar jij paste mee te maken. Ja. De stelling was, mensen met een migratieachtergrond worden sneller crimineel. Toen zei je, ik pas.
Ja. Nou, je achtergrond heeft altijd met alles te maken. Zowel een goede achtergrond als dus stel dat jij, ik heb het even over wijken. Stel jij, je hebt in Den Haag heb je de goede wijken en je hebt de wat mindere wijken. Dat is hoe het is. Dus mensen met veel geld, mensen met minder geld. Daar is een heel groot verschil in. Als je door de wijken rijdt, zie je dat ook. Mm-hmm. Soms rijd ik ook met mijn kind door een andere wijk. Ik zeg, nou, dit is ook Den Haag. Dan zit je te kijken, oh, is dat zo? Ja, is zo. Als jij dus een kind bent geboren in de Schilderswijk, dan is dat een heel ander uitgangspunt. De school waar jij dan op zit is al een heel andere. De stages die je wilt gaan lopen vanuit die school, daar wordt al heel anders tegen aangekeken. De kansen die je krijgt zodra je uit de Schilderswijk komt, zijn al heel anders. Maar het gaat er ook om vervolgens hoe jij daarmee omgaat. De keuzes die jij al dan niet specifiek maakt. Dus het is niet zo als je in de Schilderswijk geboren bent, dan is het allemaal niks. Nee, helemaal niet. Als je in de Schilderswijk geboren bent, dan ben je dus geboren in de Schilderswijk. Daar, voor sommige instanties, is er dan een bepaald etiket die een rol speelt. Daar moet je van bewust zijn. En vervolgens moet jij als individu daar een bepaalde keuze in maken.
Ja, daarom zei je bij de stelling criminaliteit is geen keuze, maar overkomt je. Daar zei je nee op, want je hebt altijd die eigen keuze, bedoel
altijd.
Je.
Altijd, ja.
Wat je achtergrond ook is.
Klopt.
Ja. Want ik las ook, ik heb veel gelezen over je, en ik kwam een voorbeeld tegen dat jij zei, ja, ik heb wel eens voor de rechter gestaan met 2 verdachten.
Ja.
Ik zeg het nu goed, hè? Geen daders, hoor je het? Verdachten.
Heel goed.
Allebei met een andere achtergrond. Volgens mij de ene wit, de andere, ik weet niet precies wat, maar in ieder geval niet wit, zal ik maar zeggen. En die witte kwam er veel makkelijker mee weg.
Klopt.
Klopt het of niet?
Ja,
hoe zat dat?
Nou, bijvoorbeeld de ene die werd, het was precies hetzelfde feit. De ene kreeg een waarschuwing en mocht naar huis. Dus die keuze werd al gemaakt bij de politie. En de ander moest echt voor de kinderrechter komen. een heel traject aan hulpverleners, reclasseringsrapportages, raad voor de kinderbescherming bij die ouders van mijn cliënt dan. Ze waren allebei overigens mijn cliënt, maar bij die ene dus die voor de kinderrechten moest verschijnen. Nou, het ging allemaal prima in dat gezin. Ging op school prima. Stage ging prima. Ja, nu ging stage even minder. Want hij zat vast. En alle hulpverleners kwamen vragen stellen. En de Raad voor de Kinderbescherming kwam vragen stellen. Dus de school vroeg zich toch wel af of ze niet dit kind nu van de toegang moesten ontzeggen. Ja, en uiteindelijk kwam we uit op een vrijspraak. En wat een gedoe heeft dit allemaal veroorzaakt voor dit kind en zijn gehele omgeving. Heel heftig. Zelfde vergrijp, zelfde maand, zelfde week.
Wat is de verklaring?
Wil je het van mij echt horen?
Nou ja, ik denk dat ik het vermoeden kan uitspreken. Het heeft te maken met de afkomst.
Absoluut.
Ja?
Ja, absoluut. Absoluut. Bij de ene gaan ze ervan uit dat de blonde ouders met een goede baan dit kind wel goed kunnen begeleiden. En bij de andere gaan ze ervan uit dat moeder, gescheiden, zorgend voor 3 andere kinderen, dat waarschijnlijk niet zal kunnen, terwijl ze het prima kan.
Ja. En is dat dan een vooroordeel of is dat discriminatie?
Het maakt me niet uit, ik vind het razend irritant. Ja, echt. Ik steeg ongeveer op tijdens die zitting. Maar met mij de rechter ook. Want die zei van ja, die zei gewoon tegen het Openbaar Ministerie van ja, had u niet voor een andere oplossing kunnen kunnen aandragen? Want waarom zijn we hier eigenlijk? Want zo heftig is het allemaal niet.
En is dit dan, dit is een voorbeeld? Is het daarmee ook gewoon een voorbeeld of is het exemplarisch voor het systeem?
Nou, ik zie dit gewoon vaker terug. Ik heb heb in 2017 in een van mijn eerste interviews heb ik dat ook al gezegd. Ik zie dat in mijn praktijk, zie ik dat terug. Ja, en er zullen er natuurlijk strafpleiters zijn of rechters zijn die zeggen van nee hoor, ik heb een heleboel zaken waarbij het niet zo is. Ik zie dit in een heleboel zaken bij mij op kantoor gewoon terug.
Ja. En waar zit het dan in? Want ik ga er heel even, misschien is het heel naïef, ik ga ervan uit dat het rechtssysteem, het Openbaar Ministerie, de rechters, dat het niet stuk voor stuk racisten zijn. Dus er zit iets in het systeem dat dan niet klopt.
Ja, ik ga er zeker vanuit dat men dat niet het hele systeem bestaat uit racisten. Maar wat wel aan de orde is, is dat wat je niet kent, dat beoordeel je misschien anders. Dus waarom is het zo dat als je naar een gekleurde moeder kijkt die daar alleen loopt met haar 3 kinderen, dat je daar misschien van denkt, red ze het wel? Terwijl als je een blonde mevrouw ziet lopen met de 3 kinderen, denk je, helemaal niks eigenlijk.
Waar is de au pair?
Waar is de au pair? Hoe kijk je daar tegenaan? Wees daar nou eens eerlijk in. Ja, en ik denk dat dat verschil er gewoon is.
Ja. En dat die blik gewoon, dat het ook bijna niet uit te schakelen is.
Ja. Maar juist als je daar alert op bent, als je weet dat jij zo kijkt, misschien naar anderen, dan kun je tegen jezelf zeggen van, hey, wacht even, nee, maar waarom denk ik dat nou eigenlijk? Mm-hmm. Of je zou dan moeten zeggen, ik moet de hulpverleners op allebei afsturen.
Ja,
zou ook heel goed kunnen.
Ik was cijfers aan het opzoeken. En de laatste cijfers die ik tegenkwam over de gevangenispopulatie in Nederland van het CBS, waarin het opgesplitst zijn uit 2015. Toen spraken ze nog over allochtone en autochtone Nederlanders. Uit die cijfers bleek dat bijna 2/3 toen van de gevangenen in Nederland allochtoon is, zoals ze het toen nog noemen. Heeft dat hiermee te maken?
Nou, dat heeft met allebei te maken. Hè. Het heeft natuurlijk te maken met hoe men bejegend wordt. Maar het heeft ook ermee te maken, het is een combinatie van factoren. De keuzes die mensen gewoon maken in hun leven. De ondersteuning, de achterban die misschien de handen van mensen aftrekt. Met allerlei verschillende factoren heeft het te maken.
Wat is dit? Ik neem aan die cijfers. Volgens mij wordt er niet meer bijgehouden zelfs. Deze waren 2015. Dat zal niet veel veranderd zijn.
Nee, kijk, ik weet nog dat ik de eerste keer dat ik als jonge advocaat het Hof in Amsterdam binnenliep, dacht de voorzitter dat ik de verdachte was.
Sorry?
Ja, dus ik was mee met een advocaat van mijn kantoor. Ik werkte toen hier in Amsterdam. En dan word je opgeleid als advocaat. Maar tegelijkertijd mag je meteen ook al zittingen doen onder toezicht van die advocaat. Nou, ik was nu met hem mee. Mijn eerste zitting om naar hem te kijken. En de voorzitter die zegt van goed, we zijn even aan het wachten. Meester Huppeldup, u bent al aanwezig. Verdachte, komt u hier zitten? En ik zat achter in die zaal, gewoon in een blauw pak. En ik dacht van, hè? En ik keek zo achter me. Ik dacht van, oh, wacht even, ze heeft het tegen mij. Maar ik had met mijn collega dus, had ik die zaak al voorbesproken. En ik dacht van, hoe komt ze nou op mij? Want de verdachte is een man. En de verdachte zit ook vast. Dus dat begreep ik helemaal niet. Vervolgens kwam die verdachte ook dus van de zijkant, kwam die, de zittingszaal binnen. Dacht van, nou, heb je het nou niet voorbereid? Wat is hier nou aan de hand? Dus later, toen ik dus vaker zitting had bij de rechtbank Amsterdam, ben ik ook vaak aangesproken als de tolk. Is nu natuurlijk al niet meer aan de orde.
Mm-hmm.
Maar toen dacht ik later, ja, kan ik het die mensen nou eigenlijk kwalijk nemen? Want er zijn ook heel veel gekleurde mensen die verdachten zijn. Dat was waar ik toen tegenaan liep. Maar op het moment dat ik met mijn blonde cliënt de rechtbank Amsterdam binnenliep, met mijn toga over mijn arm, was de vraag toch aan mijn cliënt: meester, uw zaak is daar bij die en die balie. Terwijl ja, de meester was in dit geval zwart en een vrouw en had een toga over de arm. Zeg het maar.
Ja.
Dus
ja.
Het gaat er ook om, wat kom je tegen in de praktijk? Durf je dat gewoon te bespreken? En hoe ga je daar dan vervolgens mee om?
Wat zou er moeten veranderen in jouw ogen?
Nou,
als je hier naar kijkt op dit vlak.
Nou, wat mij opvalt is dat dit nog steeds niet wordt besproken. Ik merk dat achter de schermen de rechtspraak en het Openbaar Ministerie met van alles en nog wat bezig zijn. Ik vind het allemaal heel moeilijk om in te steken. Hoe benoemen we dit nu? Hè? Zijn er mensen van binnenuit die gekleurd zijn, die ons daarna erover kunnen adviseren? Maar ja, zoveel mensen zijn er niet. Als iemand zich überhaupt uitspreekt, dan is dat een unieke.
Ja, dat doe jij dus bijvoorbeeld. Dus dan,
ja, maar
dan
ik hoor niet bij de rechtspraak. Nee. En ik hoor ook niet bij het Openbaar Ministerie. Nee. Maar goed,
Voel je die verantwoordelijkheid om je erover uit te spreken?
Ja, weet je, ik denk dan, als we het hebben over inclusiviteit, dan ben ik zwart en een vrouw. Nou ja, laten we dan maar gaan. Maar soms heb ik het wel. Soms heb ik het wel mee gehad. Denk ik van, waarom moet ik dat de hele tijd zeggen?
Ja. Nou ja, omdat er blijkbaar dan, wat je zelf al zegt, te weinig zijn die dat nu kunnen doen.
Ja, of willen doen. Want er moet binnen de organisaties ook wel ruimte zijn om dat te kunnen doen. En het moet ook wel, en daarbij wil ik niet zeggen dat ze het niet willen, maar ze moeten ook, bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie. Die is al heel lang bezig met dat ze heel graag inclusiever willen zijn.
Mm-hmm.
Maar de mensen moeten zich ook wel aanmelden. Dus je kan dat alleen maar bespreken als de mensen zich ook aanmelden, dat die mensen vervolgens ook worden aangenomen, en dat je dan vanuit binnenuit, vanuit de organisatie, voor een inclusiever Openbaar Ministerie kunt zorgen.
Ja. Nee, ik ga even een optimistische vraag stellen. Gaat het beter worden in de toekomst als je kijkt naar de studenten die nu rechten studeren? Is dat al een betere afspiegeling van onze maatschappij? Moet er bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen, misschien een apart vak komen die studenten hierover informeert?
Nou, weet je, die studenten zijn er eigenlijk altijd al geweest. Neem nou bijvoorbeeld mijn neef is een heeft hier gestudeerd in Amsterdam aan de VU, is nu een goed advocaat op Curaçao en de landen daaromtrent. Ja, die komt gewoon van hier. Dus het heeft er wel ook mee te maken. Vinden de mensen hun weg? Durven ze dat? Hebben ze de idee dat ze ook echt worden geaccepteerd, dat ze ook echt worden gezien? Want dat is ook wat ik vaak hoor, van ja, ik solliciteer, maar ik kom er niet eens doorheen. Ja, waar ligt dat dan aan? Sommigen zeggen dan, ben ik niet goed genoeg? Geen flauw idee. Ja, ik weet het niet.
Nee. Ja, ik zat te denken dat, want nou ja, nogmaals, misschien is dat te optimistisch gedacht, maar dat je met een paar extra vakken zo bij die studies van let op, we moeten hierop letten, inclusiviteit, en er komt een nieuwe generatie aan, dat zichzelf dan gaat oplossen.
Nee, want het heeft natuurlijk ook wel mee te maken dat iemand het je ook moet gunnen. Het heeft hetzelfde zie ik. Het
systeem verandert niet vanzelf.
Nee, het heeft ook echt te maken bij, net zoals bij redacties, die gekleurde redacteuren zijn er al heel lang.
Mm-hmm.
Soms moet je gewoon zeggen, ik kies bewust voor jou.
Ja.
Omdat ik het wil, omdat ik het je gun. Klaar. Moet je ook wel leveren.
Ja.
We praten zo verder. Ik praat zo verder met Natasja Harleken. Zij ziet dat de samenleving steeds harder wordt voor daders. Daar gaan we het over hebben in het tweede deel van BNR's Big Five. Tot
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de misdaad en straf. Morgen spreek ik nog met Henry Beunders, hoogleraar ontwikkelingen in de publieke opinie. En eerder sprak ik met Disa Gironet, officier van justitie. Die gesprekken zijn terug te luisteren, nou niet die met Henry Beunders, want die komt morgen pas. De gast vandaag, strafpleiter Natasja Harleken, samen met haar man Jacques Takema. Of zeg je Takema? Takema, toch?
Takema.
Ja, het is zo'n keurige hockeynaam, hè? Takema. Ja, dat vroeger toch taken maar.
Klopt.
Ja, dus ik zag
is er nog?
Ja. Je zat ook bij Minerva in Leiden.
Ook dat.
Ja, ja, ja. Jullie rennen, ken je hem daarvan?
Nee.
Oh ja, dat zou kunnen. Jullie rennen samen je eigen advocatenkantoor. En je schuift regelmatig aan in talkshows. En vandaag ben je bij ons bij The Big Five. Ja. En dat vind ik heel prettig.
Ik ook.
Jij signaleert dat de samenleving de laatste jaren is verhard. Nou, dat doe je niet alleen, maar ik denk dat we dat allemaal wel zien. Maar wat je daaraan koppelt is dat je zegt, ja, delicten die worden minder goed losgekoppeld van de persoon die ze heeft gepleegd.
Ja.
Ik probeer het een beetje in advocatentaal uit te leggen, maar eigenlijk wat op neerkomt, we zien alleen de daad en niet de dader. Waar merk je dat aan, de praktijk?
Nou, doordat men het ook alleen maar over de daad heeft. Men heeft niet. Het is minder interessant hoe men daar nou toe gekomen is. Die verdachten dan hoe ze tot dat delict gekomen zijn, hoe ze daarna weer ermee omgaan. Dat doet er eigenlijk alleen niet toe. Het gaat eigenlijk alleen maar om one-liners, om fragmenten van. Nou, bepaalde feiten. En dat is eigenlijk waar iedereen alles aan ophangt. Men vindt ook eigenlijk niet eens meer dat je. Weet je, waar ik me heel erg over verbaas is dat men niet eens erbij stilstaat dat ze geen kennis hebben van het dossier. Dus heel vaak als ik als men mij iets vraagt over een bepaalde zaak, dan zeg ik, joh, maar daar kan ik toch helemaal niks over zeggen. Ja, waarom niet? Je kan toch wat zeggen? Inhoudelijk dan, hè? Ik zeg, nee, want ik heb het dossier toch helemaal niet? Oh ja. Ik zeg, maar jij ook niet? Oh ja, nee, dat is waar. Dus je kunt alleen echt inhoudelijk iets over een zaak zeggen als jij de advocaat bent, als jij de rechter bent en als jij de officier bent. Je kan wel in zijn algemeenheid een strafrechtelijk item duiden, maar echt inhoudelijk over een zaak of over een verdachte kun jij niet spreken.
Ja, maar hiermee raken we ook aan de rol van de media. Want rechtszaken en straf en criminaliteit is een dankbaar onderwerp voor journalisten, op je hoop voor media. Ja. Wat zie jij in de manier waarop er verslag gedaan wordt van zaken die jij, waar jij in werkt?
Ja, men probeert wel te nuanceren, maar men zoomt met name in op de emotie. En emoties zijn altijd rauw.
Dat verkoopt.
Emotie verkoopt. Het is ook niet voor niets dat je de laatste jaren heel veel emotie aan tafel ziet zitten als het om strafrecht gaat. Want ik begrijp.
Aan tafel, een talkshowtafel, bedoel je dan?
Ja, precies. Wat ik begrijp, maar in een zittingszaal moet je echt naar de feiten kijken en naar het eventuele bewijs. Dat is de taak van alle procesdeelnemers tijdens een zitting. Dus als ik naar een talkshow kijk, dan is dat met een iets wat andere blik. Meer probeer ik dan de blik van een burger erop los te laten. En tijdens de zittingszaal, als ik mijn toga aan heb, weet ik dat dat een heel iets anders is.
Ja, maar het feit dat dat gebeurt aan talkshowtafels of überhaupt, leidt dat mede tot die roep naar om strengere straffen, denk je?
Ja, want dan zit er natuurlijk een slachtoffer aan een tafel of familieleden van een slachtoffer. Die zijn vaak verdrietig, want daarom zitten ze daar. Die willen dan iets. Bijvoorbeeld dat de politie iets beter moet doen of sneller moet doen, of het Openbaar Ministerie moet iets beter of sneller doen. Al dan niet in Nederland of in een ander land. Hè. Dus ze zitten daar met een bepaald doel. Ja, en dan zie je dat mensen denken van, nou, dat is toch verschrikkelijk dat iemand daar moet zitten om dit verzoek in te dienen. Trouwens, en die verdachte is sowieso al, wat ons betreft, afgestraft en klaar. En wordt er dan aangekoppeld, wij vinden ook dat de rechters sowieso altijd te laag straffen. Nou, ik weet vanuit de praktijk dat wij heel goede rechters hebben die heel goed hun werk doen en echt niet heel makkelijk en heel laag straffen. Dat is gewoon niet aan de orde.
Sterker nog, volgens mij zijn rechters in Nederland de laatste jaren strenger gaan straffen. De percentages lopen uiteen, maar netto wordt er strenger gestraft. Dus dat betekent ook langere celstraffen bijvoorbeeld. Heeft dat hiermee Ja, maar worden rechters ook beïnvloed daardoor dan?
Ja, maar mag ik daar nog iets over zeggen? Kijk, ik kijk niet eens naar het feit of ze nou strenger of lager straffen. Wat ik zie, is dat de rechtspraak heel erg hun de moeite doet om het zo goed mogelijk te motiveren. Zodat het voor iedereen, niet alleen voor die verdachte, advocaat en die officier, maar ook voor de burger buiten duidelijk is hoe zij nu tot een straf gekomen zijn. En dan denk ik, jeetje, je zal maar rechter zijn en dan ben je dat zo goed aan het motiveren.
Iemand leest of hoort dat.
Dat bedoel ik dus.
We zien alleen die uitspraak.
Ja. Jeetje, wat een lage straf. Maar die rechter heeft het zo goed geformuleerd. Hebben daar soms weken over gedaan. En soms lees ik een uitspraak en dan denk ik, of ik het er nou mee eens ben of niet. Daar gaat het even niet eens om. Dan denk ik, jeetje, wat goed geformuleerd. Echt petje af.
Ja, maar goed.
Dat echt vakwerk.
Ja. En toch, ik wil het nog even over dat strenger straffen hebben. Want is het eigenlijk, heeft het met elkaar te maken? Een van de stellingen was dat de criminaliteit in Nederland daalt, komt doordat rechters strenger straffen. Daar zei je meteen nee, zei je daarop. Want ik kan me voorstellen dat je het wel zo beredeneert. We zijn strenger gaan straffen en Nederland is veiliger.
Nee. Weet je, ik ben ervan overtuigd dat rechters gewoon echt hun eigen plan trekken. Ze staan natuurlijk in de maatschappij. Ze zijn niet verheven boven alles en iedereen. Maar ze zullen echt kijken naar een straf op maat. Wat je gewoon ziet, dat de wijze van criminaliteit is gewoon heftiger geworden. Ik neem een voorbeeld. Een diefstal in een woning is niet meer gewoon een diefstal in een woning. Van ik pak dit weg en ik ren, of ik pak dit en ik ren weg. Nee, mensen worden met tie rips vastgebonden. Voor een simpele telefoon krijgt iemand een plakband op zijn mond, een wapen op zijn hoofd. Ja, waarom? Dus het wordt allemaal heftiger.
Terwijl de cijfers dan zijn, lees ik altijd, Nederland is veiliger nu.
Nou, ik vraag me af of ze alles echt onderzoeken. En in welke mate.
Je bedoelt dat de impact van iets wat je meemaakt, van bijvoorbeeld een inbraak, veel groter is dan.
Zeker. Zeker. Het gaat er natuurlijk ook om, hè, als je, dat is altijd zo als je cijfers ziet, wat was precies dan de onderzoeksvraag? En wie was de doelgroep? En in welke jaren is iets onderzocht?
Ja. Dus dat argument klopt dan niet. Tenminste, als je dat zo volgt. Alle experts die deze week voorbij komen over dat strenger straffen, die zeggen, dat werkt niet. Strenger straffen werkt niet. Om een heleboel redenen. Jij staat natuurlijk in nauw contact met verdachten en met veroordeelden, met gedetineerden. Wat denk jij? Houdt een strengere straf mensen tegen om opnieuw de fout in te gaan?
Nee, helemaal niet. Nee. Wat wel, kijk, op het moment dat iemand, je hebt twee soorten verdachten. Je hebt de ene die iets overkomt en je hebt de ander die bewust een keuze ergens voor maakt. En je hebt, voeg daar nog even een derde categorie aan toe. Dat zijn mensen met een eventuele stoornis. Die zijn er ook. Mm-hmm. Nou, laten we even naar de groep gaan van de mensen die bewust een keuze maken. Er zijn mensen die eerst per ongeluk een aantal incidenten terechtkomen. Dan korte periodes hebben vastgezeten, dan zien, ik word eigenlijk niet meer aangenomen, ik heb schulden, en dan vervolgens zo afglijden in de criminaliteit. En dan vervolgens daar ook echt een bewuste keuze in maken om daarin te blijven, omdat het zo af en toe loont. Dan houden ze dus rekening mee dat ze eens in de zoveel jaar vastzitten. Die mensen, die heb je gewoon. Dus op het moment of jij nou harder straft of mindere straf oplegt, zij hebben toch al die keuze gemaakt.
Ja, maar ze zijn in ieder geval van straat dan als je ze langer vastzet.
Dat klopt.
Dus in die periode kunnen ze niet de fout in gaan.
Dat klopt. En dan speelt dus natuurlijk vergelding een rol. Maar vanuit hun bezien, vanuit het uitgangspunt van
recidieven voorkomen?
Ja, nee.
Nee, want ze gaan daarna, of je ze nou een half jaar of een jaar vastzet, daarna gaan ze gewoon verder met dat beroep dat ze gekozen hebben, crimineel zijn.
Ja.
Ja, dus dan maakt dat niks uit.
Dat maakt niks uit. Wat wel zou uitmaken, is als ze buiten komen, en eigenlijk al vanaf binnen begint, is dat je echt zorgt dat er een traject is, werk is, goed gekeken wordt naar de schulden, ze ook goed daarover worden geïnformeerd, dat je vanuit daar een heel goede begeleiding krijgt. Waarbij ik ook wel moet zeggen, waarbij de verdachte zelf die mensen ook wel moet toelaten.
Ja. De kettingvraag, dat is een fenomeen in dit programma. Onze gasten stellen elkaar een kettingvraag. De gast van gisteren, Frans Douw, oud-gevangenisdirecteur, had deze vraag voor jou. Die sluit hierbij aan, luister maar.
Kijk, advocaten die vertellen vaak dat ze hun cliënt vertegenwoordigen in het strafrechtproces. Dat is hun rol. He, dus dat geeft een soort beeld van wat de cliënt wil, dat doe ik. Ik geef hem wat voorlichting. He, dat vertelt Natasja ook in interviews. Ik geef hem heel veel voorlichting over hoe het systeem werkt. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En vervolgens maakt hij een keuze van wat hij wil dat ik ga doen en welke route we gaan kiezen. Wat ik van haar zou willen weten is of zij ook de mogelijkheid heeft en de ruimte kan vinden om aan herstel te werken. En of daar een bijdrage in ieder geval in te leveren.
Ja, dat is de vraag van Frans Douw.
Heel mooie vraag. En wat het antwoord is, dat doe ik heel vaak. En sterker nog, dat doe ik al jaren. Maar dat is iets wat onder mijn beroepsgeheim valt, waar ik met niemand over spreek, behalve met mijn cliënt.
Kun je wel voorbeelden geven zonder dan...
Ja. Bijvoorbeeld dat je meteen al tegen iemand zegt, goh, je zegt nu dit tegen mij. Zal ik... En je geeft aan dat je heel graag je excuus wil aanbieden, al in een heel vroeg stadium. Hè? Wil je dan dat ik nu contact opneem met de officier hierover? En wat zou je dan willen zeggen? Op welke wijze zou je het dan willen? Heb ik ook vaak gedaan. Dan is de reactie soms ook gewoon terug. Nee, willen we niet. En ik heb dan cliënt er al op voorbereid dat die reactie kan komen en dat hij of zij daar dan mee heeft te doen. Dan heb ik het over een heel vroeg stadium, hè, dit. Misschien al in het tweede gesprek of in het derde gesprek al. Waarbij ik wel naga in de gesprekken daarna of dit ook echt is wat diegene wil. En of die, weet je, dat het niet is onder invloed of medicatie. Nou, vervolgens, bijvoorbeeld als er problemen zijn in het gezin, kinderen die afstand nemen van iemand, dat je daar ook probeert een verbindende factor te zijn. Er zijn zaken geweest waarin ik gebeld heb met familieleden om herstel binnen het gezin plaats te laten vinden. Mm-hmm. Ook zijn er contacten geweest met bijvoorbeeld hulpverleners uit het verleden om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van zo'n persoon. Zodat je de rechtbank goed informeert. Zodat er een straf op maat kan komen.
Met andere woorden, die vraag van Frans Douw, het gebeurt. Je doet het.
Absoluut. Ja.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de misdaad en straf met vandaag de gast strafrechtadvocaat Natasja Harleken. Die kettingvraag van Frans Douw die ging dus over de begeleiding van je cliënten. Je hebt gezegd, ja, ik help mijn cliënten bij een heleboel dingen. Je gaf net een aantal voorbeelden. Ook bijvoorbeeld bij het krijgen van juiste medicatie. Die ga je wel eens voor ze ophalen of gedwongen opname. Eigenlijk zal ik erover na te denken, ben jij een soort hulpverlener, ook als strafrechtadvocaat? Of geldt het alleen voor jou, of zijn alle advocaten
zo? Echt wel meer. Kijk, ik heb echt de overtuiging dat je dit vak alleen maar kan doen als je niet alleen een analytisch vermogen hebt, maar ook echt een heel groot hart hebt. Want anders kan dit niet. Want dezelfde cliënt voor wie jij ondergoed koopt, is dezelfde cliënt die jou 2 dagen daarna helemaal verrot scheldt, overstapt naar een andere advocaat omdat je niet een pakje zoiets of een pakje sigaretten niet hebt gehaald of wat dan ook, snap je? Dus het is, je moet je altijd heel goed realiseren dat als je iets doet voor een cliënt of als je een extra stap zet voor een cliënt, dat je daar niets voor terug verwacht.
Ja, het, dus is het is eenrichtingsverkeer.
Gewoon echt, het is eenrichtingsverkeer en het is gewoon echt het uitoefenen van je vak. Dat vak vind ik fantastisch en dat is hoe het is. En ik hoef daar niets voor terug.
Is dat vak gevaarlijker geworden? We hadden het over de verharding van de maatschappij. We zijn allemaal geschokt, nog steeds, door die moord 2 jaar geleden op advocaat Dirk van Wiersum. Is het gevaarlijker geworden?
Ik denk het wel, ja. Doordat in ieder geval mensen ook persoonlijker worden aangesproken op de bijstand in bepaalde onderzoeken. Dus je ziet dat je dat als bepaalde processen ook worden neergezet als eng of gevaarlijk of wat dan ook, dat iedereen natuurlijk extra alert is. Mm-hmm. Dat is hoe het werkt.
Ben jij dat ook?
Alert, absoluut.
Maar meer nu dan 10 jaar geleden bijvoorbeeld? Ja. Waar zit hem dat in?
Nou, ook het soort zaken dat je doet, het soort criminaliteit. Vermeende criminaliteit dat aan de orde is. Maar ook gewoon, kijk maar gewoon om je heen. Ik denk dat de hele wereld verhard is. En dat alles in Nederland ook verhard is. Dus in die zin ben ik alert, absoluut.
Ja. Het is een ingewikkeld onderwerp volgens mij om over te praten, Dirk van Wiersum, omdat jouw kantoor staat de verdachte bij en tegelijkertijd kende je kende hem persoonlijk.
Klopt.
Dus daar zit iets dubbels in. Tenminste, denk ik dan als buitenstaander, of is dat niet zo?
Nee, dat is niet zo, want ik sta verdachte niet bij. Dat doet Jack. En Jack kende Dirk niet. Hm. Dus in die zin is dat onderscheid heel duidelijk gemaakt. Ik sta de verdachte niet bij. Ik heb ook geen enkele rol in dat onderzoek voor de rest.
Maar niets menselijks is zelfs jou vreemd. Dus dit is dan zo'n cliché uitdrukking, maar het komt dan dichtbij, kan ik me voorstellen, die verharding.
Ja, tuurlijk. Omdat je ook ziet, hè, niet alleen in deze zaak, maar je ziet ook bij andere advocaten, ook niet strafrechtadvocaten, de afgelopen jaren, wat daar gebeurt. Kogels door de ruiten, stenen door de ruiten. Ja, dat zet je aan het denken. Zo'n noodlijn die is opgezet, hè, bij de orde van advocaten, dat als er iets met je is, dat je je dan daar kan gaan melden. Ja, dat was een aantal jaar geleden helemaal niet aan de orde. Nee.
En heeft dat te maken met dat wat we dit uur bespreken? Ja, die verharding van de maatschappij, maar ook hoe wij omgaan met het strafrecht, die emotie?
Ja, ik denk heel veel emoties, zonder dat men voldoende op de hoogte is van de feiten. Maar daar zeg ik ook weer bij, het valt mij op dat men ook niet zo geïnteresseerd is in de feiten. Dus men handelt en acteert op basis van fragmenten.
Ja, in de media.
Klopt.
Ja. En daarom sta je bijvoorbeeld bij Shownieuws 1-2 keer per week uit te leggen hoe het strafrecht in elkaar steekt aan de hand van praktische voorbeelden.
Ja.
Dat is eigenlijk missiewerk.
Ja, want het kost mij met name heel veel moeite om in een korte tijd iets heel duidelijk en compact uit te leggen. En soms gaat het over complexe onderwerpen. En soms moet ik dan ook echt denken, oké, wat laat ik nu allemaal weg? En hoe kan ik het nou zo helder mogelijk uitleggen zonder te vervallen in vakjargon? Mm-hmm. Dus voor mij, omdat ik overdag de hele dag bezig ben in dat vakjargon en de hele dag spreek in juridische termen, en dat vak uitoefen, dat betekent als ik 's avonds aan de desk aanschuif, dat ik echt een switch moet maken in mijn hoofd van oké, nu laat je dat allemaal achter, nu ga je tegen de kijker spreken en hoe breng je dat dan?
Ja, het interessante daarin is dat er dat ik deze week de voorzichtige conclusie kan trekken dat de mensen in het veld, zeg maar jouw collega's, of ze nou officier van justitie zijn, gevangenisdirecteur of de directeur van reclassering, zeggen strenger straffen werkt niet.
Nee.
Jij zegt het ook. De luisteraar of de kijker van Shownieuws denkt op water en brood en zo lang mogelijk achter de tralies.
Ja. Ja.
Jij probeert een brug te slaan tussen die twee werelden.
Ja, en wat ik toch ook merk, en die reacties die krijg ik ook, dat ze zeggen van, goh, zo had ik er nog helemaal niet naar gekeken, dat wist ik helemaal niet. Nou, en dan zeggen ze ook, ja, de eerste keer wil ik dat helemaal niet horen, maar toen je dat voor de tweede of derde keer zei, dacht ik wel van, oh, werkt het zo? Ja, nu kijk ik er toch ietsje anders naar. Wat je niet weet, weet je niet. Ja, dat kan je ook niet meenemen in je gedachtegang verder. Ja.
Maar is het ook die roep om strenger straffen en dus zeg maar het verschil tussen het veld en de maatschappij, zit hem dat ook niet in die verharding van de criminaliteit waar je het over had?
Ja, natuurlijk. Want men zit gewoon voor de buis en men ziet een item over, nou ja, ik noem maar wat, een inbraak met vastbinden en weet ik veel wat. En Pietje op de bank denkt van, ja, wat is hier nou weer aan de hand? Ik ben gewoon een hardwerkende man en ik zit naar al deze onzin te kijken. Opsluiten voor eeuwig. Heel eerlijk gezegd snap ik dat van Pietje op de bank natuurlijk wel. Want die spreekt niet met mijn cliënt. Die heeft niet een reclasseringsrapportage. Die heeft misschien niet een psychiatrisch rapport. Dat heeft hij allemaal niet.
Mm-hmm.
Ja.
En als hij dat wel zou hebben, dan zou hij beter begrijpen hoe straffen opgebouwd worden.
Exact.
Ja. En ook de schoonheid van een straf, waar je het net over had, van een uitspraak van
en
een rechter.
Hoe goed dat weergegeven is, hoe met bepaalde aspecten, maar ook met vergelding, hoe de rechtspraak daar rekening mee houdt. Ja, het is soms echt. Soms zou ik wel eens zo'n vonnis willen analyseren en het je uit willen leggen. Voor de rechtspraak zelf is het vaak moeilijk om te doen, want dan. Ja, dan lijkt het net alsof we heel erg blij zijn over.
Kijk hoe knap we dit gedaan hebben. Luister eens goed.
Ja,
dit heb
maar
ik gedaan.
Soms zijn het toch wel echt pareltjes.
Je spreekt er met zoveel bewondering over dat ik ook rechter Harlequin voor me zie.
Nou, het grappige is dat toen ik van de universiteit kwam, dacht iedereen dat ik rechtstreeks de RAJO-opleiding in zou gaan.
Dat is de opleiding tot rechter?
Ja, dus eerst is het samen, hè, dus officier en rechter samen. En dan vervolgens kan je dan zittend of staand. En in dit geval dacht men dus dat ik meteen rechter zou worden.
En waar ging het verkeerd?
ik kan me niet voorstellen dat je de hele dag moet zitten en moet luisteren en moet luisteren en moet luisteren, en dat je dan niet mag zeggen wat je echt, echt in je hart denkt, omdat dat niet van je wordt verwacht als rechter. Dus soms denk ik wel eens, oh, zit je nou deze onzin allemaal aan te horen? Ja, want zo is het soms. Niet altijd, maar soms vertelt iemand daar iets in de zittingszaal, denk je, nou, meen je dit nu echt?
Ben jij dan, hè, die onzin verkondigt, bedoel je?
Nee,
de advocaat.
Niet. Oh,
alleen de officier van justitie is dat dan?
Nee, ook niet. Oh. Maar soms is het gewoon zo. En dan zie je die rechters zo heel keurig dat gezicht recht houden. Ja, dat zou ik, nou ja, je hebt het net gezien, dat zou ik niet kunnen. Maar ik zie nu wel een verandering. Ik zie nu ook soms dat rechters gewoon echt tegen hun verdachte zeggen, ja, meen je dat nou echt? Ik ben toch geen gekke Henkie? En dan is het even stil. En dan zie je dat er echt contact ontstaat tussen die rechter en die verdachte. En dan komt er een echt gesprek. En dat zijn de mooiste zittingen.
Ja. Die kettingvraag die jij kreeg van Frans Douw mag jij verstellen aan Henry Beunders, morgen te gast in dit programma. Hoogleraar ontwikkelingen in de publieke opinie. Wat zou je van hem willen weten?
Zou het helpen als er meer gesproken zou worden zonder emotie in de media? Dus meer feitelijk iets proberen weer te geven.
Ja. Nou, ik ga het hem morgen vragen. Ik denk te weten wat jouw antwoord daarop is.
Nou, ik vraag het me echt af. Omdat je aan de ene kant heb je natuurlijk ook als journalist de taak om juist te verkondigen wat er speelt en de gevoelens weer te geven die er in het land spelen.
Mm-hmm.
Maar zou het uitmaken als je gewoon dus zou zeggen, we hebben hier te maken met het overlijden van een persoon, dit en dit zijn de feiten? Of moet je altijd spreken over moord, gruwelijke daad, grote letters? Zou het uitmaken? Of zijn we nu al zover dat het eigenlijk niet eens meer uitmaakt?
Ja, ik weet niet of het nog uitmaakt, maar ik weet in ieder geval dat het niet kan.
Ja.
Dus zover zijn we wel. Ja. In al die jaren praktijk die je hebt als advocaat, wat zie jij nou als de beste vorm van straf?
Een combinatie straf. Ik zie toch echt wel dat sowieso werken, heel belangrijk is voor een verdachte, een dagindeling überhaupt, als iemand buiten komt. Dus sowieso het contact met de reclassering. Ik heb heel veel gesprek. Ja, weet je, ik heb het nu. In mijn veld heb ik respect voor heel veel mensen die werkzaam zijn in het veld. Omdat iedereen onderdeel uitmaakt van die kring. Bijvoorbeeld mensen zoals die werken bij de reclassering hebben een uitermate moeilijke taak.
Ja.
Juist op het moment dat niemand meer contact met ze heeft, hebben zij dat wel. Althans hopen ze te hebben.
Dus zeg jij een combinatie van werkstraf en andere straffen?
Absoluut,
ja.
Ja.
Dank voor je komst vandaag, strafpleiter Natasja Harleken. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Ik zei het al, ook die van eerder deze week en ook die van vorige week van mijn collega Diana Matroos. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. En nu op deze zender Iwan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.